In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreken Podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag op de bank hebben we weer een bijzonder mens, vind ik. En dat is toch wel verbazingwekkend ondertussen, want ik merk dat in sprekersland heel veel sprekers niet alleen spreken, maar echt wel multitalenten zijn. En vandaag zit er weer zo een op de bank. Ik dacht dat het een collega muzikant was, dus ik denk dat we het leuk over bandjes kletsen. Ja. Hij deed ook alles met cabaret. Ja. En al zoekend blijkt het ook nog een ingenieur te zijn, werktuigbouwkundige, ja, als ik het goed begrepen heb.
Eigenlijk is dat mijn enige echte vak, zou je kunnen zeggen.
Enige echte vak.
Tenminste, in de zin dat ik daar een diploma voor
heb. U hoort hem al praten, hij kan niet wachten. Oh. Het is een veranderkundige, want uiteindelijk was het ook nog een McKinsey-achtergrond en wat deed hij allemaal niet meer. Hartelijk welkom, Koen Jutte.
Dankjewel.
Je bent er nou stil van natuurlijk.
Ja, dan ben ik stil. Ja, dan wacht ik netjes de vraag af.
Maar je bent echt een multitalent, toch? Of, voel je dat zelf
denk,
ook zo?
Denk het wel, ja.
Ja, hè?
Ja, dat een beetje zondagskind. Ik denk als je in de wereld geboren wordt in Nederland, dan heb je al, dat is al fijn, zeg maar.
Ja, zeker. Ja.
En dan mijn ouders die van elkaar hielden, voor zover ik dat allemaal kan overzien. In de tijd had ik in ieder geval niet echt in de gaten dat ze elkaar naar het leven stonden.
Dat viel mee.
Dat viel wel mee, ja. Ze hebben wel een moeilijke periode. Achteraf hoorde ik dat wel gehoord. Maar. En daarnaast, ja, ik kon goed leren. Ik kon piano spelen.
Heb jij het gymnasium gedaan of zo? Wat voor middelbare school heb je?
Ja, gymnasium in Leiden, stedelijk gymnasium.
Oké. En daarna meteen conservatorium?
Toen wilde ik eigenlijk naar Delft, tenminste daar dan gaan studeren. Maar pianospelen ging heel goed. En toen zei mijn pianoleraar, nou waarom ga je niet? Alsof je een tussenjaar doet. Kijken wat het conservatorium.
Okay.
Dan moet je dan wel opkomen.
Ja.
En ik had toen, waren er 100 mensen die deden auditie. Er werden 4 aangenomen het eerste jaar in het Koninklijk Haagse Conservatorium. En ik was 1 van die 4, dus een waanzinnige eer. Maar ik was ook nog maar 17, want ik was in september werd ik 18. En toen bleek eigenlijk na een half jaar dat ik die piano, dat moest gewoon een hobby blijven eigenlijk.
Ja, want wat merkte je dan? Ja, ik ken het wel, hè. Mijn vrouw die heeft het ook gedaan. Die was ook na een jaar gestopt met klassiek piano. Ja. Die werd er helemaal knettergestoord van.
Ja.
Maar had jij dat ook, dat je gewoon alleen maar piano?
Ja, het was zelfs zo. Ik moest dan 3 tot 4 uur per dag studeren. En op een gegeven moment vond ik dat dan niet meer leuk. Maar het was ook, ik weet wel dat Marco van Basten, die ken je wel, dat is een voetballer. In ieder geval, die had een waanzinnig mooi doelpunt gemaakt. En maandag zaten alle organisten en pianisten altijd bij elkaar. Dat hadden we de college dag van met muziekgeschiedenis en met contrapunt leren en dat soort dingen. En het ging altijd over klassieke muziek. Dat was eigenlijk gewoon het enige onderwerp van gesprek. Toevallig was die zondag daarvoor had Marco van Basten een waanzinnig omhaal gemaakt met Van Grunsven in de goal tegen Den Bosch. Sommige mensen die dit horen, die zullen die omhaal kennen. Ken jij die omhaal? Die kwam van links.
Ja, ik denk het wel, maar ik weet niet of dat tegen Van Grunsven was.
Van Grunsven in de goal. Maar het was een prachtige goal. Dus ik verander het onderwerp van gesprek. Van Basten. Hebben jullie hem gezien? En ze hadden hem gezien, maar ze waren niet te spreken over hem. Ik zeg, hoezo? Maar toen bleek dat ze het hadden over Arnoud van Basten, de tweede violist van het Stravinsky-ensemble, die na een ziekbed tijdens het zondagmiddagconcert weer de viool had gepakt. En ze vonden hem nog niet goed genoeg, zeg maar, om.
Hele andere wereld.
Dat was een misverstand. En Marco van Basten, ja, volgens mij was er wel iemand die hem kende, maar.
Ja, maar even terug, mis je het? Of is het iets.
Nee, het is zelfs zo dat. Want ik speel nog best aardig. En af en toe dan. Ik ben heel blij dat ik dit jaar geprobeerd heb en dat ik definitief weet dat.
Dat het niet is.
Dat is het niet. Dus het geeft enorme rust.
Oké. En je twijfelde toen ook al om de ingenieurskant op te gaan, begrijp ik?
Nee. Niet. Nee, dat was meer van, omdat ik in natuur en wiskunde, dat lag mij wel op school.
Oké. Okay.
En dat ik dat toen heb gedaan. En ja, het is wel zo dat ik na mijn werktuigbouwkunde, in combinatie met die piano, ik kon op veel plekken gaan solliciteren. Ik kreeg heel veel uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken bij de multinationals, bij Unilever, bij Shell, bij Philips, Axo, je noemt het.
Ja.
Ik kwam ook ver.
Ja.
Maar uiteindelijk paste ik niet. Dus ik heb eigenlijk is mijn hele leven een soort zoektocht naar wat ik moet zijn of mag zijn om geld te verdienen.
Oké, okay. Nog steeds? Of,
ja, nou het is nu, het komt nu eigenlijk, ik ben...
Je bent al bijna dood.
Ik ben een professionele laadbloeier, zou je kunnen zeggen. Ik kom nu eigenlijk een beetje in de richting.
Oké. Okay.
Ja.
Nee, ik zit even te brainstormen. Want het is, er zit iets grappigs aan. We gaan zo echt. Want je zit hier als spreker.
Ja.
En volgens mij is dan je hoofdthema veranderen. Klopt
ja.
dat? Kun je dat zo zeggen?
Ja.
En dan heb je het voornamelijk volgens mij over leiderschap. Van hoe veranderen leiders. Maar voordat je daar antwoord op geeft. Wat grappig is dat je hebt dat dubbele in je, want we hebben het nu even over de muziek, maar je hebt ook cabaret gemaakt en zo.
Ja.
Je hebt een hele creatieve kant.
Ja.
En je zit tegelijkertijd als ingenieur juist heel
analytisch.
Juist.
Meten is weten. Ik heb ook nog de vakgroep meten regeltechniek. Daar ben ik dan in afgestudeerd.
Ja. Is dat, ben je een beetje schizofreen dan?
Of nee, nou ja.
Is het meer van hetzelfde? Misschien ja, de wel. Eerste sociologen waren ingenieurs. Hè? Ik weet niet of je dat weet. Maar die hadden het ook van de maakbare samenleving. En August Comte en zo. Dat is nog in Frankrijk. Dus het is niet helemaal raar. Ik plaag je een beetje. Maar hoe zit dat bij jou?
Ja, dat is een goeie. Het is zo dat ik mijn leukste werk. Misschien ga ik zo het antwoord kunnen geven. Was op een gegeven moment dat ik bij een beetje een eigenwijs klein organisatieadviesbureau werkte. Alpha Beeld heette dat bureau. En daar had ik organisatiepsychologen als collega's. Maar ik kon daar werken omdat ik had daarvoor wat commercieel werk gedaan. Ik had computers verkocht. Maar de toenmalige baas die zag mij wel als iemand die ook wel... Ik wilde eigenlijk heel veel betekenis hebben voor mensen op een gegeven moment. Ik heb bij Randstad gewerkt. Ik kwam daar terecht. En toen merkte ik dat ik een soort expertise aan het opbouwen ging over professionals en commercialiteit. Dat was eigenlijk een hele leuke... Dat was eigenlijk mijn eerste anker van, hey, dat interesseert mij wel.
Ja.
Professionals, ingenieurs...
Ja.
Eigenwijze mensen die vaak denken dat wat zij te bieden hebben, dat het een oplossing is voor het probleem van de klant.
Ja.
Terwijl het probleem van de klant, dat als je daarop doorvraagt, dan is mogelijkerwijs die oplossing niet de ideale oplossing. Ingenieurs hebben die neiging, allerlei professionals hebben soms die neiging, zou je kunnen zeggen, die vanuit kennis zeg maar de wereld bekijken en de wereld op die manier willen oplossen. Terwijl de wereld veel omvloerster en genuanceerder is dan alleen maar je vanuit dat ene oplossingsgebiedje zeg maar naar zou kunnen kijken. En dat vond ik eigenlijk, zo begon ook de interesse in die psychologie. Die was er ook wel meer. Maar toen kon ik partner worden van dat bureau. Ik had wat opdrachten binnengehaald. En toen vroeg een vriend van mij of ik met hem het theater in wilde. En die vriend is Rob Campus.
Oh, oké. Okay.
En dat was gewoon een kruispunt. Je kunt zeggen, ja, dat kies je ook uit, zo'n kruispunt. Of je maakt het kruispunt. Je weet het niet.
Antroposofen zouden zeggen, het was je weg.
Het was je weg, maar fijn, als je dat zo wil zien en daar energie van krijgt, kies dan die verklaring dat het je weg was. Dat kunt iedereen zijn eigen interpretatie van de werkelijkheid die zich aandient. Ja. Dit diende mij aan.
Ja.
Rob, die vroeg dat. Op dat moment was ook dat partnership. En toen heb ik intuïtief... Nou ja, ik weet niet hoe je dat noemt, intuïtief. Ik heb gewoon alles op een rijtje gezet. Een schemaatje. En toen dacht ik, nee, ik moet gewoon dat theater. En superleuk. Dat is een rijdende trein waar ik op spring.
Ja. En hoe oud was je toen, Koen?
37.
Oké, okay. Ja.
Ja.
Maar dan laat je eigenlijk een soort van carrière met waarschijnlijk een goed salaris. En weet ik het wat.
Ja.
Achter om een beetje...
Ja, klopt. Exact. Ja, er was ook een. Er was op een gegeven moment een rubriek in de Volkskrant, Het Roer Om.
Ja.
En er waren twee pagina's. Er werd dan elke keer iemand geïnterviewd die het roer omgooide. En de kop van mijn artikel was ook voor 1500 gulden, geloof ik, minder in de maand had ik dit avontuur wel over. En dat heeft die persoon nou als kop genomen, omdat dan dat is wat ze waarschijnlijk datgene wat dan inspirerend eraan was.
Ja. Nou, het vereist ook moed.
Ja.
Toch? Ja, als je maar vastgeroest zit in je zekerheden, dan...
Ja, ik had wat gespaard. Ik wilde dit gewoon. Ja, het was een beetje moedig. Ik vond het alternatief was ook moedig geweest, partner van dat bureau. Dus het was allebei wel een grote verandering. En ik heb dat 4 jaar met Rob gedaan. En toen wilde ik van de 10 grapjes die ik had bedacht, vond Rob er 3 leuk en er kwam er 1 in het programma. En er waren nog wel andere grapjes die ik leuker vond. En toen dacht ik, ik wil mijn eigen programma maken. En toen heb ik, had ik eerst op mijn 40ste heb ik alles wat ik ooit had bedacht, wat ik zelf wel grappig vond, heb ik een keer laten horen op mijn 40ste verjaardag aan mijn vrienden, mijn ouders en iedereen.
Ja, ja.
Mijn vader heeft er nog opnames van gemaakt. En die heb ik gestuurd toen in de tijd naar Hummeling Stuurman. En dat was toen een beetje het impresariaat van Hans Theo Maas.
Ja, ja, ja.
En toen kreeg ik gelijk 2 dagen later bericht. Of aan de telefoon. Ene stuurman aan de telefoon. Ik weet het nog precies. En ik dacht, gaaf. Ik had een uur materiaal. En het was ook, werd ik hard gelachen. Nou, het waren natuurlijk wel mijn vrienden natuurlijk. En toen zei hij, dat is echt leuk en grappig en het is muzikaal en ook. Maar ik zei, wanneer ga je me boeken? Nee, ik bel je om te vertellen, ik wil je gewoon hard onder de riem steken. Je moet vooral doorgaan, maar je moet gewoon eerst een prijs winnen. En zo werkt het, als je een prijs gewonnen hebt, dan kunnen we wat met je doen. Maar...
Ja, ja.
En ik zei, wat voor prijs en al mijn naïviteit? Nou, dat was een cabaretprijs. Dus Leids Cabaret Festival, Kameret of Amsterdams Kleinkunstfestival. Toen dacht ik, ik was vol goede moed. Ik zei, bedankt, ga ik doen en we komen erop terug, weet je. Nou, dat duurde nog 3 jaar. En toen stond ik in de finale van het Amsterdams Kleinkunstfestival. En ik werd 3e, dus van de 3, dus ik verloor de finale. Maar de Volkskrant had geschreven dat het een hele hoogwaardige finale was geweest. Een van de beste finales sinds 10 jaar. Dus ik dacht, dat is toch wel... Dus ik belde, of ik mailde inmiddels Arjen Stuurman. En toen kreeg ik een mail terug, zoals dat gaat. Beste Koen, mijn collega Dieterik heeft je voorstelling gisteren gezien in de finale en vond het niet bijzonder genoeg. Succes.
Ach, ja.
En dat was even slikken.
Ja.
En toen ben ik wel een beetje doorgegaan, maar in de marge.
Ja, ja.
En gaandeweg, ik moest toch geld verdienen.
Ja.
En toen
kwamen
de opdrachten binnen om cabaret op maat te doen voor bedrijven.
Oh ja.
En toen dacht ik, met die achtergrond die ik heb, kan ik dat wel aan.
Want dat doe je nog steeds, toch? Of ben je daar dan mee gestopt?
Nee, in zekere zin heb ik nu een motivational speech, maar het is geen cabaret meer.
Oké.
Nee. Het is nu een speech waar het gaat eigenlijk om het organiseren van moed. Het idee is dat voor de agendapunten van nu, en dat is echt wel een thema ook in jouw podcast, hier en daar, rebellie of moedigheid of het lef hebben om de status quo ter discussie te stellen. We hebben allemaal daar goede intenties, maar machtsdynamieken, groepsdruk of onzekerheid weerhouden ons ervan om bepaald gedrag te vertonen, wat we graag zouden willen. Non-conformistisch gedrag, origineel gedrag.
Ja.
Moedig gedrag, of juist heel verbindend.
Ja.
Daar in een polariserend klimaat juist echt verbindend gaan zijn. Ja. Dat kan ook tegen de stroom in.
Ja. Nou zitten we echt al helemaal op jouw kino, toch?
Maar om uit te leggen, ik doe geen cabaret op maat meer. Maar wat ik in feite doe, is dat ik enerzijds uitleg wat de theorie is van verandering en van veranderend gedrag.
Ja, ja.
En anderzijds heb ik interventies. En die interventies die maken eigenlijk voor mij het grootste verschil. Want door die interventies tijdens mijn keynote gebeurt er ook echt iets. En laat ik mensen ook daadwerkelijk ervaren wat het is om moediger te zijn dan ze ooit zouden zijn in deze setting waar we hier bij elkaar voor bij elkaar zitten.
Oké, en hoe doe je dat, Koen?
Nou, ik zal nog één interventie, die is wat concreter. Mm-hmm. En die heeft ook met muziek te maken. Aan het eind, of meestal aan het eind, dan zeg ik van nu moet het ook in de praktijk gaan brengen. Nu moet je ook daadwerkelijk, als je dat wil, hè, als je de verandering ook kiest als een omstandigheid waarin je zelf ook persoonlijk kunt groeien. En ook in je interventiepalet verschillende soorten interventies kunt gaan ontdekken. Dus, ja. dus nu wel die vraag stellen, ja. Dat normaal gesproken eng vindt in deze situatie. Nu wel dat idee inbrengen. Of nu wel als leidinggever de controle hier los te laten. Om even te zeggen van joh, weet je, even pas op de plaats. Hoe vinden jullie dat ik het doe? Of ja. Geef mij eens iets terug.
Ja.
Die moedigheid die wil ik dan in die speech geven die als volgt vorm. Is dat ik zeg ik ga een vrijwilliger aanwijzen. Vrijwilliger aanwijzen. Om in zijn of haar eentje een liedje met mij op het podium te zingen.
Oeps.
En dan laat ik iedereen staan. En dan zeg ik van, ik heb al verteld wat de comfortzone is. Hè. Dat is lekker. Ik zou ook zeggen, veel in de comfortzone blijven. Ik bedoel, choose your battles. Niet te vaak uit die comfortzone. Maar wel realiseren dat dat het is wat ons groeit. Gemak dient de mens. Ongemak laat hem groeien.
Ja.
En dan zeg ik, ja, degene die zit hier met 100 mensen. Degene die dat echt leuk vindt, om aan de zaal gewoon te laten zien hoe goed die Fly me to the moon, let me play, die dat leuk vindt, daar is de oefening niet voor bedoeld. Die mag weer gaan zitten. Dus er gaat van 100 mensen gaan er 2 zitten. Die balen daar een beetje van. Die hadden graag willen shinen.
Ja, precies.
Jij zou gaan zitten, Co, dat weet ik. En mensen zouden ook naar Co wijzen om te zeggen, ja, wat jammer dat Co dat niet doet. Want die had dat varkentje wel even gewassen. Maar dat is, dus mensen banen er ook dat die 2 zijn gaan zitten als ze elkaar kennen een beetje.
Ja, ja.
Die andere 98, dan leg ik uit in de learning zone of in de growth zone, of hoe je dat ook noemt. Uh-huh. Dan heb je een bewuste keuze om te zeggen van nou, nu ga ik in deze vergadering uit mijn comfortzone stappen. En dat voor de een is dat inderdaad echt dat tegenspreken, wat niet vaak gedaan hebben, maar ik ben beïnvloed door deze speech. Ik ga nu dat ongemak aan om tegen te spreken.
Yeah.
Of voor iemand anders is het al heel wat dat als iemand zegt van ja, ik ben het er eigenlijk niet zo mee eens. Om dan dat iemand anders dan zegt, ja, ik eigenlijk ook niet. Voor die persoon is dat al heel erg oncomfortabel.
Ja.
Om iemand die tegen is te steunen, waar de baas bij is, ik noem het maar even. Hoe dan ook. Dat is de leerzone. Dus dan wil je ook echt iets nieuws meemaken.
Maar krijg je ze dan al zo ver? Want dat vind ik knap. Ik bedoel,
dat ze gaan staan.
Ja.
Dat staan is niet zo'n probleem. Maar meegaan
om zich als vrijwilliger.
Ik selecteer dat even.
Okay,
die 98 die zijn blijven staan.
Ja.
Daarvan leg ik uit. Dus je hebt die leerzone. Maar daarbuiten heb je terror zone. Dus de panic zone. En dan doe je iets. En dat is eens maar nooit meer. Dan ben je echt aan het overleven. En dat veroorzaakt een traumatische ervaring van ik ga dat nooit meer doen. Dus dat zou ik ook, dat zou ik ook niet kiezen natuurlijk om dat ooit te gaan doen. Dus mijn vraag is mensen die echt het idee hebben dat ze in hun eentje op het podium zingen. En dat zit in de terror zone, in de panic zone.
Ja.
Die mogen ook zitten.
Ja, oké. Ja.
En dan zo'n beetje 60-70% gaat zitten. En dat is ook mooi om dat te zien, die dynamiek. Want er begint één, die begint dan te zitten. En dan zien de rest van, oh, je mag hier blijkbaar zitten. Sommige mensen die kijken naar anderen van, wat doet die dan? Wat doet de baas?
Ja,
je kunt het duiden, je kan er alles van vinden.
Ja, sociaal gedrag, hè, toch?
Precies. Maar die 30%, grappig is, die blijft heel nadrukkelijk staan. Die zegt ook van, ik neem een verantwoordelijkheid.
Ja.
Zou ook gek zijn als we hier in deze groep iedereen gaat zitten.
Ja.
Ze doen het misschien voor mij, omdat ze mij een aardige gast vinden. Ja, die doet enorm zijn best. En dan gaat iedereen zitten, zegt ze nou krijgen. Er zijn een paar die ze doen het echt voor zichzelf ook. Om te zeggen, ja, dit is echt mijn moment. De kosmos, die laat mij nu in deze zaal zitten.
Ja. Ja.
En die pik ik vaak eruit. Die mensen voor wie dat echt een. En dan, ik zeg ook altijd, je inspireert niet door de kwaliteit van je stem. Dat is ook helemaal niet te doen. Je inspireert door je moedigheid.
Ja.
En dan loop ik door die zaal. Dat is dat altijd een mooi moment. Dan zie je de mensen, zie je een beetje angstig naar me kijken. Van, ik hoop niet dat ze mij kiezen, maar ja. Kijk, dat is nou de vrije wil. De vrije wil openbaart zich op het moment dat je de verleiding weet te weerstaan van doen wat je deed om te krijgen wat je kreeg.
Kan die nog een keer?
Ja, ik zal het uitleggen met roken. Stel, rook jij, Ko?
Ja, als een ketter.
Ja, als een ketter.
Daarom moest ik ook zo.
Mogelijkerwijs, die vergelijking gaat niet helemaal op, maar als je rookt, dan ben je dan niets, wat je niets liever wil, is die volgende sigaret op een gegeven moment. Op een gegeven moment is er een soort wilsbesef. En de wil is ofwel dat je dat er een heel erg aantrekkelijk wenkend perspectief is. Of dan wel dat er een hele noodzaak
Strafende,
is.
Ja,
dat het stoppen, dat het heel erg fijn is. En dat het doorgaan heel erg gevonden wordt. Dat is de kloof.
Ja.
De kloof tussen de huidige situatie die doorgaat en de ongelooflijk aantrekkelijke nieuwe situatie die ervoor. Als die kloof heel groot is, ben je super gemotiveerd. Nou, en op een gegeven moment ben je zo gemotiveerd dat je zegt, nou oké, ik stop. En wat er dan gebeurt, is dat, dat gaat dan een paar dagen zo door, je bent gestopt. En op een gegeven moment dan sta je ergens en dan is er een persoon naast jou en die steekt een sigaret op. Heerlijk zo. Zo heerlijk en je ruikt dat en het is een hele aardige persoon en die heeft een heel vol pakje en die heeft een slof gekocht in Duitsland, dus ook heel goedkoop. Die heeft een heel pallet nog achter zich staan, dus er is geen enkele aanleiding voor jou niet om te vragen of je een sigaretje kan bietsen. Maar de pijn die jij ervaart van het weerstaan van de verleiding om dat te doen, die pijn, die noem ik de openbaring van de vrije wil.
Oké, ja. Dus Swaap, neem hem mee.
Swaap, neem hem mee. even oneerbiedig gezegd. Maar ja. Begrijp je wat ik...
Ja, zeker.
Het
ja.
is de pijn die jij ervaart. Je denkt van, ik ga een vraag stellen, maar ik werk hier nog maar net. Het zal vast een domme vraag gevonden
ja.
worden.
Ja.
Maar ik ben er klaar mee om dat van mezelf te vinden.
Ja.
De verleiding om hem niet te stellen, die herken ik wel. Maar ja. ik laat de angst voor het ongemak voor wat die is.
Ja.
Ik ga het ongemak aan.
Ja.
Je stelt die vraag. En wat je dan zult merken, is dat mogelijk iemand tegen jou zegt, jeetje, wat een goede vraag, want daar zat ik ook mee. Of,
ja.
of degene die het antwoord geeft, ja, fijn dat je die stelt, maar blijkbaar was het nog niet duidelijk genoeg.
Ja. Ja.
En we zijn allemaal behept, de een wat meer dan de ander, maar in beginsel evolutionair hebben we een negativity bias. Dus dat we de kans dat het misgaat, zo'n nieuwe ervaring opzoeken, die angst daarvoor dat het misgaat, die wegen we drie keer zo zwaar als de voorpret op dat het succesvol gaat zijn.
Ja.
En dat weerhoudt ons van non-conformisme.
Is dat nou zo, Koen, als ik je zo hoor, dat als je het erop probeert samen te vatten, jij gebruikt deels jouw ingenieurschap, als ik het zo mag zeggen, je technische, analytische kijk op dingen, wat ook een beetje in je zit, want dat hebben we ook niet allemaal in ons, denk ik, dat analytisch vermogen.
Ja.
Je bent tegelijkertijd heel creatief ook, hè? Dus je kan bedenken wat je met dat analytisch gebeuren zo al kan doen, en je richt dat op verandering.
Ja.
En ik hoor tussen de regels door eigenlijk dan ook steeds zeggen dat het haast misschien, we hebben het hier altijd graag over een missie, de dames en heren pastoren van de spreker.nl.
Ja.
Is dat dan een soort bevrijding van, ja, de mensheid wil ik dan niet zeggen, maar wat, je roept eigenlijk wel op tot een soort moed om uit zo'n comfortzone te komen.
Ja.
En
ja, ik...
Je zou Brené Brown er nog aan kunnen plakken met de kracht van de kwetsbaarheid. Van, nou.
Ja, dat haakt allemaal aan. Ja.
Ja, hè?
Het is, de laatste tijd is het organiseren van moed. Omdat hoe we het samen doen. Want die mensen die al dat excellente gedrag kunnen vertonen, door wie zij geworden, wie zij zijn.
Ja.
Die hebben het alleen, die kunnen het alleen. Maar als we van elkaar mogen accepteren dat we mensen van vlees en bloed zijn, als we van elkaar weten dat we geïrriteerd mogen zijn omdat we vinden dat het te langzaam gaat,
ja.
of we zijn onzeker door de dingen die te snel zijn.
Ja. Ja.
Als dat van elkaar... Een van mijn oefeningen is ook alle emoties mogen.
Oké.
En als dat van elkaar mag,
ja.
Dan groeit en bloeit de groep.
Dus ja, hoe zou jij dat zelf dan zien? Want een ding waar je mee bezig bent is ondertussen ook, je werkt samen met de Universiteit van Utrecht. Hè, ja. Om ook te kijken van wat is nou het effect, wat ik trouwens wel heel grappig vind. Dat vind ik ook dapper trouwens, om je zo, want jij stelt je dan ook weer op.
Wat heeft het zou zomaar effect? Kunnen dat het nul impact, wat ze doen,
nou, dat zou wel vervelend zijn.
Is meten van de impact van mijn presentatie.
Ja.
En dat is gekomen omdat ik had een speech. Ik was in een waanzinnige eervolle line-up. Ging over de transitie van het commissariaat. Dus allerlei toezichthouders in de zaal. Dus de Erasmus Universiteit heeft een opleiding voor commissaris en toezichthouder. En die opleiding die bestond 60 jaar. En die hadden al die alumni, zoals dat heet, die mensen ooit die studie hadden vergevolgd, uitgenodigd. 120 mensen in de zaal. En het ging over het commissariaat in tijden van transitie. Moet je nou aan de zijlijn blijven staan als de raad van bestuur aan greenwashing aan het doen is? Of moet je een wat proactivistische houding aannemen?
Ja, had ik ook al bij willen zijn trouwens. Dat is wel interessant.
Ja, dat was een interessant gezelschap. Het was ook een line-up met Derek Lorbach. En er waren een aantal mensen die heel erg met die transitie bezig waren. En ik was de ene laatste. Mijn speech had ik genoemd de dappere toezichthouder. En ik deed mijn ding. En een van de dingen die ik ook soms doe is dat ik mensen vraag. Stel je hebt een bepaalde vergadering. Je bent aan het woord geweest, je bent aan de bal, je bent de expert. Iedereen kijkt naar jou, het is jouw onderwerp. Je bent overtuigd ook. En wie heeft al eens meegemaakt dat hij zo in de vergadering zat? En dat hij achteraf dacht, shit, ik heb wel heel veel ruimte gepakt. En ik zag daar een wenkbrauw, ben ik niet op ingegaan. Volgens mij heeft hij wel weerstand, heb ik ook niet naar gevraagd. Moet gewoon volgende keer doen. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Nou, dan gaan alle vingers omhoog. En wie heeft wel eens meegemaakt dat hij juist heel veel ruimte gaf? Achteraf dacht van, ja, ik had gewoon die vraag moeten stellen. Ik had dat idee moeten inbrengen. Ja. Ik had die mening moeten inbrengen. Je heeft dat wel eens meegemaakt.
Ja.
En dan is de vraag, hoe komt het eigenlijk dat je dat achteraf bedenkt? En wat zijn nou de dynamieken die ervoor zorgen dat je toch die vraag niet hebt gesteld? Of toch die ruimte niet gegeven hebt?
Ja.
Dat je dat patroon niet hebt doorbroken?
Ja.
En daar ben ik heel erg op ingegaan. Met wel aan het einde dat zingen. En nog een paar andere interventies die heel ongemakkelijk zijn. Ik heb een soort interventie dat heet surfen op het ongemak. Dat is, ik moet niet al te ongemakkelijk maken, anders belt nooit meer iemand. Maar aan het eind, ik had de zaal aan een touwtje. Je hebt er van die momenten. En toen daarna was Naomi Ellemers, professor dokter Naomi Ellemers van de Universiteit van Utrecht. Hij heeft de Spinoza prijs een keer gewonnen, een grote internationale prijs. Die niet zomaar krijgt. En zij is een beetje bekend geraakt de laatste tijd. Omdat ze onder andere in die commissie van Rijn zit. Die de misstanden bij de NPO heeft onderzocht.
Ja, ja.
En zij was na mij. En ze opende met de woorden. Wat een goede speech. Wat heb ik hier nou nog aan toe te voegen?
Oh ja? Ja. Laat ze het over jou.
Ze had het over mij. Ze keek naar mij in ieder geval. En ze was na mij. En,
okay, wat leuk, man.
En zij ging uiteindelijk, want zij is van het Sociaal Gedragslaboratorium van de Universiteit in Utrecht. Ja. Met een groep van 30 mensen doet ze onderzoek naar hoe je mensen kan helpen om hun gedrag te veranderen.
Ja.
En vooral als het gaat om over moreel gespannen onderwerpen. De duurzaamheid of grensoverschrijdend gedrag. Of,
ja.
Dat soort zaken. En na afloop van haar speech vroeg ze of we een keer konden praten. Want ze had heel graag van al die 7 sprekers, had ze deze de uitspraak dat de mijne waarschijnlijk het beste zou blijven hangen.
Ja,
in termen ook van impact, in termen van mogelijkerwijs ander gedrag daadwerkelijk in die boardroom.
Ja.
Maar ze zei, ik heb mijn instrumentarium had ik niet bij de hand. Maar zullen we dat gaan ontwikkelen en kijken wat de impact is?
Ja.
En dat is nog steeds. Dus ik heb nu, toevallig in april heb ik 2 interventies waar men heel geïnteresseerd is om daadwerkelijk de impact van wat ik gedaan heb
te meten?
Te meten. Dus ja. dat is op dit moment nog een vragenlijst. Ze willen, inmiddels, ja. ze willen ook kijken in hoeverre mensen zichzelf in die vragenlijst voor de gek houden door daadwerkelijk met de hersenactiviteit en bloeddruk ja. te gaan meten en hart. Dat komt nog. Maar nu is het een vragenlijst. En dan is het ook nog zo dat we 3 weken, 4 weken later kijken in hoeverre de gedragsintenties die mensen in die vragenlijst hebben aangekruist daadwerkelijk ook omgezet geweest zijn in gedrag.
Ja, wat mij opvalt is dat ook bij mij leefde eigenlijk de gedachte dat jouw keynote, hoe moet ik dat nou zeggen?
Ja.
Nou, niet zo verdomme serieus was dat je me dan niet
had. Nou ja, jij zet mij... Ja,
dat is een compliment, ook... hè? Want ik vind het wel knap. Want je bent aan de ene kant ben je toch gewoon nog steeds een beetje die cabaretjongen met je muziek en je weet ik het
nou, dat wordt heel ik heb in mijn filmpjes... mensen hebben ik heb nu een nieuw filmpje waarin je ziet wat ik doe.
Ja.
Eindelijk leg ik daar goed uit, denk ik. Nou ja, eindelijk. Over 4 jaar kijk ik weer terug op dit filmpje. Ja. Denk ik van, hè?
Ja,
dan legde ik het toen zo uit. Wat was ik toen naïef?
Ja.
En dat is mijn hele leven lang al zo. Maar dit vind ik dan voor nu weer het allerbeste filmpje ooit. Maar hoe dan ook, daar zeggen mensen ook van... Ik heb pijn in mijn kaken van het lachen.
Ja.
Dus is er een vent die zegt, dat is een politieman.
Ja.
En dat was een super gaaf optreden. Er waren zulke leuke gasten. En het ging over onveiligheid, maar ook aanspreken, weet ik veel wat. En daar hebben we zo gelachen in die...
Maar ondertussen hebben ze wel ook wel...
Ja, en dat is diezelfde man die zegt in datzelfde filmpje ook van... je zag mensen, wat zegt hij op een gegeven moment? Dat ze de serieuze onderwerpen, die namen ze heel serieus. En ze gingen al gelijk toepassen. En dat is diezelfde man die pijn in zijn kaak had van het lachen. En daarom vind ik het ook zo leuk. Want als ik het over ongemak heb, dan kan het alleen maar met een soort van lichte insteek.
Ja.
Maar hoe borg je dat nou in de rest van de organisatie, die lichtheid? En daar heb ik... Ik denk dat ik over 5 jaar kom ik erachter hoe je... Ik had laatst een presentatie voor allemaal managers van een zakenbank. En die ook nog in het Engels. Maar daar deed ik de suggestie om... als je nou naar de topmanagement gaat, knock, knock, knock. De manager inside. En je voelt je ongemakkelijk, want je wil iets bespreken. Maar je bent de angst van het ongemak. Je hebt een speech van Koen Jutte gehoord. Ik ga dat gewoon aan. Want mensen lijden het meest onder het lijden dat hij vreest. Maar uiteindelijk komt het allemaal nooit opdagen. Dus je kunt in zekere zin... Hij is dapper. Hij klopt op die deur. En op die deur staat... Discomfort is for winners, not for losers. Stel je voor, die manager, die hoogste baas, had dat op zijn deur gezet. Dan heb je toch, dan heb je eigenlijk vanaf het allerhoogste niveau, heb je de omarming van datgene wat maakt dat we durven te groeien.
Ja.
En daar wil ik naartoe. En ik, I'm working on it. Ik merk dat ik steeds vaker... wordt gevraagd om het zomaar te zeggen. Dat komt ook door blogs die ik schrijf een beetje. Of door mond tot mond. Daar waar er een topdirectie is. En een managementlaag daaronder. Topdirectie heeft visie en ideeën.
Ja.
Managementlaag daaronder die met de poot in de klei staat. Met alle mensen die dat maar moeten uitvoeren. Daar zit een discrepantietje. Hoe gaan we om met die dynamiek daarbovenin.
Ja.
Dat is super interessant.
Ja.
Maar het is niet makkelijk om mensen in een ongemakkelijke positie te manoeuvreren. Want du moment je dat doet, heb je een andere positie. Je bent, het is niet voor niets ongemakkelijk, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dus mensen doen het niet snel.
Nee.
Ik heb wel een heel mooi voorbeeld van een leidinggevende in ergens in een provincie. Die, en dat doe ik nu ook. Daar heb ik een speech gedaan. Toen heb ik aan een groepje mensen gevraagd, wie wil hierin door? Dat het ongemak gaan omarmen. We gaan... we gaan 4 gesprekken hebben, 1 uur per 3 weken. Met mensen die daadwerkelijk elkaar willen stimuleren, elkaar willen opjutten om het ongemak aan te gaan. En en dat doe ik met mensen die ik ken binnen mijn notenkraker groepje. En die leiden dan gesprekken met 6 mensen die puur vanuit de wens om vanuit zelfreflectie te zeggen, ik zit in die vergadering, ik stel die vraag niet. Ik zit in die vergadering, ik zie dat mensen te laat komen, hun stukken niet op orde hebben. Ik zeg er niks van, niemand zegt ervan, het zijn mensen die werken er al lang.
Ja.
Ik werk er nog maar net, ik durf dat niet te zeggen.
Ja.
En er wordt in dat groepje gezegd, jij gaat dat de volgende keer zeggen en over 3 weken heb je een goed verhaal.
Ja. Ja, ja.
En na 3 weken komt die persoon terug en die zegt, ik heb het nog niet gedurfd. Ik was me wel weer heel erg van bewust dat ik het niks van zei.
Ja.
Over 3 weken heb je een goed verhaal. En dan over 3 weken komt die persoon terug, heeft het gedaan.
Ja.
En wat merkt die persoon? Dat iemand anders zegt, ja, dat is goed dat je dat zegt, Inge. Daar hebben wij ook last van. Peter, je hebt het maar op orde. Ja, ja, sorry, Inge heeft helemaal gelijk. 3 weken later wordt Inge serieuzer genomen op de inhoud.
Ja.
Wordt naar haar gekeken van wat vind jij van deze zaak?
Ja.
Alleen maar omdat ze deze, deze procesinterventie deed.
Ja. Als we 3 uur de tijd hadden gehad, had ik nog wel wat voorbeelden ook kunnen geven die aan me aansluiten bij wat je zegt. Want ik geloof er heilig in, hoor. Ja. Ik geloof er heilig in. Ik geloof het niet. Het is gewoon zo.
En die leidinggevende, die doet nu mee in die groepjes.
Ja, ja.
Dus de hoogste baas van dit groepje van 120 mensen, die vindt het zo belangrijk dat die ook op haar niveau het ongemak durft te delen met mensen die gewoon van de administratie zitten met iemand die de spullen op het bureau
zet. Het werkt gewoon ontzettend bevrijdend, denk ik, als je inderdaad door dat ongemak heen gaat. Dat is, we moeten naar een afsluiting toe.
Ach.
Ja, het is, had je niet verwacht, hè, dat het zo snel is gegaan, denk ik.
Nee, het is, ik wil ook nog, maar gelukkig hebben we hiervoor ook heel veel gepraat. Heel veel van jou, daar ben ik blij om.
Hey Koen, ik heb ook het idee dat jij ook nog gewoon aan het groeien bent. En dat is maar goed ook, want als je dat niet meer wenst, waar ik, het lijkt haast een beetje onzekerheid zelfs bij je. Of dat je, dat ik denk, jeetje man, je doet hartstikke mooie dingen.
Nou ja, dat is wel mooi, ja. Ik heb, ik zit zo in een soort leercurve. Dat ik bedoel, ik sta vrij stellig op het podium als ik als spreker daar sta. En dan weet ik wel. Maar ik weet wel dat wat ik voor. Als we dit gesprek vorig jaar gehad zouden hebben. Dan zouden. Dat zou 80% anders zijn.
Ja.
Ja. En dat. Niet dat dat me onzeker maakt. Maar dat maakt gewoon dat. Dat is gewoon. Daardoor niet dat ik twijfel in wat ik moet zeggen.
Nee.
Maar ik heb een zekere gereserveerdheid ten aanzien van het waarheidsgehalte van wat ik zeg. Juist omdat de dynamiek daarvan zo groot is.
Ja, ja.
Juist omdat ik weet dat ik over een jaar
daar misschien wel
toch weer anders naar kijk.
Genuanceerder naar kijkt of zo. Ja. Dan wat je nu zegt.
Ja.
Oh ja, nou staat het op tape en nou is dit voor eeuwig.
Ja, maar daarom ben ik blij met jouw laatste opmerking dat ik een beetje dat het er een beetje onzeker uitkomt. Want dat doet recht.
Ja, ja.
Dat doet recht aan het aan mijn eigen twijfel aan wat ik nu zeg.
En nou, twijfel maakt vooruitgang, hè? Koen, dus in die zin blijf voornamelijk twijfelen wat mij betreft.
Ja.
Maar je had de eerdere podcast gezien. Ik stel altijd de vraag. Je weet hem al. Je gaat naar huis, je wordt aangereden. Je ligt er nog een half uur aan een systeemplafond te kijken in het ziekenhuis. Heb je dan spijt? Had je nog een bookinglist of bucketlist? Of wat denk je dan?
Ik ga nu naar dit systeemplafond kijken.
Ja.
Ik vind een half uur nog best wel lang. Ik ga denk eerst 20 minuten balen. Als een stekker, want er is nog zoveel te ontdekken. En mijn zoon die uit huis gaat. En dat mijn vrouw en ik weer gewoon rock'n'roll.
Ja. Ja.
Hij is weg.
Ja.
Kunnen we gewoon weer normaal doen. Hij is even 17 jaar geweest.
Je hoeft je niet meer te gedragen.
Of ons niet meer te gedragen. Kunnen gewoon bloot achter elkaar in huis rondrennen. Hij is zo preuts, jongen. Niet te geloven. Nou, waar dat nou vandaan komt. Hij heeft het niet van mij. Meestal slaat het de generatie over. Dat soort dingen. Zullen we maar zeggen.
Ja.
Maar 20 minuten balen. En dan. Dan daalt het in. En ik. Oh ja, wat ik zou willen. Ik zou misschien na 10 minuten aan de zuster willen vragen. Of ik één van die systeemtegels. Die ik nu zie eruit mag krijgen. Omdat ik daar een tekening op mag maken. En wat daar dan op komt te staan. Ik weet niet. Een
tekst misschien.
Wat zeg je?
Een tekst.
Een tekst, ja.
Dit was Koen, bedankt.
Mijn zoon moest laatst voor zijn school iets van een quote inleveren. En er kwam tot niks. En is een goede gast hoor, mijn zoon. Maar ik schilder hem nu een beetje onhandig af. God man, wat hou ik van die gast. Maar ja, en mijn vrouw heeft een quote. Niet live life to the max, maar oh nee, make the most of everything. Obligaat. Maar toch zou ik dan denken, heb ik dat toch gedaan?
Je hebt het zelf gedaan.
Ik heb het zelf gedaan. En ik ben, waar ik het meest mee blij mee ben, is denk ik dat op de valreep mijn vrouw en ik konden eigenlijk heel slecht kinderen krijgen. En Jacob is het resultaat van de 14e IVF-poging.
Jezus, okay.
En mijn vrouw, dat ontroert mij nu.
Ja.
Mijn vrouw is een doorzetter. En ik... Ik was in die tijd een blij ei af en toe ook. Ik ben nu wel serieus hoor, maar ik ben doorgaans vol vertrouwen en optimistisch. Dus ik heb haar gesteund, we hebben het samen gedaan en toen kwam die. Ja, dat is geweldig.
Ja.
En daar, hij staat op punt van uit huis te gaan.
Hoe oud is hij nu?
Zeg je?
Hoe oud is hij nu?
17.
17, jeetje. Ja. Ja.
En ik ben nu 60.
Ja.
En ik had hem op 43. Mijn vrouw was 40. Die is iets jonger dan ik. En ja, ik zal zeggen, met dat systeemplafond en die tekening. Ja, toch gaaf dat die er was.
Ja.
En dat dit hebben mogen meemaken. Ja. Dat zit nu heel erg on top of mind.
Ja. Nou ja. Ja. Niks meer aan doen.
Nee,
dat is toch ook, volgens mij zit het helaas gewoon ook wel in dat soort hele basale, kleine dingen, toch?
Dat geluk. Waar de wereld natuurlijk heel groot in is. Omdat dat als die voortplanting er niet was geweest, dan een hele andere aarde had.
En ik vind het ook wel leuk wat je zegt, hoor. Dat ik zit is het een vader-zoon ding? Ik zit mijn zoon ook altijd af te zeiken. Jij wordt het nu wel een beetje zat, trouwens.
Maar... hij wordt het afzeiken van jou.
Ja, daar begint hij natuurlijk ook mee. Weet je wel, vaders, we houden het gewoon hartstikke van die gasten.
Ja.
Weet je wel. Dus...
ja.
Hé, hey, Koen, we gaan ermee stoppen. Want je zit me... Het gaat veel te lang. Het schiet alle kanten op.
Sorry.
Hartstikke bedankt voor dit interview.
Graag gedaan. Jij bedankt voor alle vrijheid die ik had.
Oké. Dit was de Spreker Podcast en wij gaan even een paar weken op vakantie en zijn er op 22 augustus weer. En dan zit hier een andere interviewer, want dan zit ik namelijk zelf op de bank. Men denkt dat leuk is. Dus als je er zin in hebt, vooral kijken en een fijne vakantie. Tot kijken.